Morgen, broeders en zusters. Zeer fijn om hier te zijn. Ik heb er echt naar uitgekeken. En zoals u ziet is Esther er niet bij. Ze heeft vandaag zelf kinderdienst, dus ze kon er niet bij zijn. Maar ik mag u wel de groeten overbrengen van Esther. Ik heb vandaag gekozen voor een bijzonder onderwerp. Ik ga spreken over het Loofhuttenfeest. En ik vond het voor mezelf ook wel een uitdaging. Ik ben echt ingedoken naar de betekenis van het Loofhuttenfeest. En het was voor mij ook echt een rijkdom om... Er zit zoveel diepgang in om dat zelf ook te ontdekken. Nou, zoals u weet viert Israël naast de wekelijkse Shabbat 7 feesten per jaar. En de Heere God heeft deze feesten zelf ingesteld. Het is net alsof God zegt van, kom en vier het feest met mij. Zelfs als er in je leven even niets te vieren valt. En weet u waarom we zelfs onder de meest beroerde omstandigheden het feest met God kunnen vieren? Omdat het in de feesten met God altijd om de Heer Jezus gaat. Het gaat eigenlijk altijd om de Heer Jezus. Nou, Israël vierde dus 7 feesten per jaar. En van die 7 feesten waren er 3 die ons worden gepresenteerd als de zogenaamde pelgrimsfeesten. Ze worden ook wel de hoogfeesten genoemd. Het waren de 3 belangrijkste feesten waarbij het de bedoeling was dat alle Israëlieten voor zover mogelijk vanuit alle hoeken van het land optrokken om naar Jeruzalem te gaan om daar het feest te vieren. Even op een rijtje. De 3 grote pelgrimsfeesten van Israël zijn in de eerste plaats natuurlijk Pesach, paasfeest. Het feest wat vervuld is in de komst van de Heer Jezus toen hij zijn leven gaf als het lam van God dat voor ons werd geslacht, waardoor verzoening tot stand is gebracht. Nou, dit feest mogen we natuurlijk vieren met Goede Vrijdag en Pasen. Het tweede pelgrimsfeest wat gevierd werd was Shavuot, oftewel het wekenfeest. En 50 dagen na Pascha, tijdens Shavuot, stortte de Heere God zijn geest uit. En daarom vieren wij nu het Pinksterfeest, het feest van de geest. Het feest waar ook de kerk van de Heere Jezus Christus begon. En dan nu het derde feest. Het derde grote hoogfeest van Israël. Sukkot, het Loofhuttenfeest. En ik kan me heel goed voorstellen, als ik dit zo zeg, dat u misschien denkt van, maar hoe zit dat eigenlijk? Het Pesach heeft zijn vervulling gevonden in de Heere Jezus. Het Shavuot heeft zijn vervulling gekregen door de uitstorting van Gods geest. Maar hoe zit het dan met het Loofhuttenfeest? Moet dat feest nog worden vervuld? Of heb ik ergens wat gemist? Hoe zit dat nou? Nou, daar wil ik vanmorgen samen met u over gaan nadenken. En ik wil door de preek heen 3 vragen met u beantwoorden. 3 vragen die ik mezelf ook heb gesteld de afgelopen weken. En dat is in eerste instantie deze vraag. Wat is de oorspronkelijke betekenis van Sukkot, van het Loofhuttenfeest? En waarom moesten de Israëlieten dit feest nou gaan vieren? Nou, de tweede vraag. De antwoorden lopen straks wel een beetje door elkaar heen. Maar wat heeft dit feest voor ons, voor nu, voor ons leven in het hier en nu, vandaag de dag, te zeggen? En dan de derde vraag. Wat is de profetische betekenis van Sukkot, van het Loofhuttenfeest? Nou, ik ga mijn best doen om deze 3 vragen in de loop van de dienst te beantwoorden. Maar ik zeg er bijvoorbeeld even bij, het is onmogelijk om vanmorgen een volledig beeld van het Loofhuttenfeest te geven. Daar heb je veel meer tijd voor nodig. Er zitten zoveel elementen in, zoveel symboliek, zoveel rijkdom, zoveel geestelijke diepte. Het is heel fascinerend om dat te ontdekken. Vanmorgen zal ik in elk geval een paar highlights geven van het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest is het hoogtepunt van de feestkalender van Israël. Soms wordt het in de Bijbel niet eens omschreven als het Loofhuttenfeest. Dan wordt er simpelweg het feest gezegd. Het feest. En dan gaat het over het Loofhuttenfeest. Het was het hoogtepunt. Het was de afsluiting van 7 feesten die het volk van God mocht vieren. Eigenlijk is het heel vreemd, hè? Dat we als kerk van Jezus Christus wel heel veel weten over Pasen, wel heel veel weten over Pinksteren. Maar in de algemene zin dat de meeste kerken toch heel weinig weten van het Loofhuttenfeest. En aangezien het Loofhuttenfeest profetisch heenwijst naar wat nog komen gaat, naar de toekomst, dan kunnen we bijvoorbeeld al stellen dat God het beste voor het laatst heeft bewaard. Het is het hoogtepunt van alle feesten. En ik kan u nu al zeggen, Gods geschiedenis met deze wereld, en daarmee Gods geschiedenis over uw leven, over mijn leven, het werkt toe naar een onvoorstelbaar hoogtepunt. Hoe uw omstandigheden op dit moment ook zijn. Misschien leeft u op de toppen van uw leven. Toch moet het beste nog komen. Het beste moet nog komen en dat gaan we vandaag met elkaar ontdekken. Heeft u natuurlijk al lang ontdekt, maar we gaan het nog een keer ontdekken. Ik stel voor dat we samen een paar versen gaan lezen uit Gods woord. Uit Deuteronomium, hoofdstuk 16. En we lezen daar over de instelling van het Loofhuttenfeest. We lezen vanaf vers 13. Deuteronomium, hoofdstuk 16, vanaf vers 13. Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende 7 dagen het Loofhuttenfeest vieren. Nou, in deze tekst wordt gelijk al duidelijk dat het Loofhuttenfeest, net als Pesach en Shavuot, een oogstfeest is. Pesach en Shavuot zijn de voorjaarsfeesten van de eerste oogst. En de Loofhuttenfeest wordt dan in het najaar gevierd. Het is het oogstfeest waarbij de eindoogst wordt binnengehaald. En daarbij moet gedurende 7 dagen het Loofhuttenfeest worden gevierd. Dan lezen we in vers 14, vier dan uitbundig feest. Nou, het mooie is, het Loofhuttenfeest wordt nog steeds elk jaar in Jeruzalem gevierd. En dit jaar is dat van vrijdagavond 2 oktober tot en met vrijdagavond 9 oktober. En dan zie je dat niet alleen de Joden, maar ook duizenden christenen die vanuit de hele wereld naar Jeruzalem komen, dat feest zeer uitbundig vieren. Het is een geweldig feest. Iedereen danst, iedereen swingt en nou ja, Jeruzalem staat werkelijk helemaal op zijn kop. Dan lezen we verder. Het begon dus met vier dan uitbundig feest. En dan lezen we verder samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen en de lavieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. Met andere woorden, het is een feest waarbij niemand wordt uitgesloten. Iedereen is welkom. Iedereen mag dat feest meevieren. Ook de vreemdelingen, mensen die er eigenlijk niet bij hoorden. Ook zij mochten het feest meevieren. En dan is het heel opvallend, de weduwen en de wezen, die worden hier heel specifiek genoemd. Als het gaat om dat feest vieren met God, dan denken wij misschien van, dat doe je alleen als je in een goede bui bent. Maar weduwen en wezen, die zijn niet altijd in een goede bui. Dat zijn mensen wiens leven door verdriet wordt gekenmerkt. En toch worden zij heel specifiek door God uitgenodigd om uitbundig dat Loofhuttenfeest 7 dagen lang mee te vieren. Weet u, die vreugde die God geeft, gaat zo ver boven onze omstandigheden uit. Als je leest in Deuteronomium vers 15, 7 dagen lang moet u voor de Heer uw God feest vieren op de plaats van zijn keuze. Nou, dan weten wij nu, dat is de stad Jeruzalem geworden. En dan lees ik verder, hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. En dan nog 1 keer, vier daarom uitbundig feest. Er wordt op meerdere plekken in de Bijbel over het Loofhuttenfeest gesproken. En ik lees nog 1 ander stukje voor uit Leviticus hoofdstuk 23. En daar vinden we nog wat andere instructies voor de viering van het Loofhuttenfeest. Leviticus hoofdstuk 23 vanaf vers 39. Neem dit in acht. Op de 15e dag van de 7e maand, en in onze kalender valt dat meestal ergens in oktober, wanneer je de oogst van het land, die laatste oogst, hebt binnengehaald, begint het feest van de Heer dat 7 dagen duurt. De 1e dag en de 8e dag moeten voor jullie rustdagen zijn. Er zit gelijk al iets merkwaardigs in deze tekst, want we hebben het over feest dat 7 dagen duurt, en er wordt er toch gesproken over een 8e dag. Ik kom er zo nog op terug, want daar zit een diepe boodschap in. Vanaf vers 40 komen er een aantal praktische instructies. De 1e dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilligen. Nou, waarom? Dat gaan we zo meteen zien. Want met deze materialen moest de loofhut worden gebouwd. Ik lees verder. 7 dagen lang moeten jullie feest vieren ten overstaan van de Heer jullie God. Elk jaar moet dit feest ter ere van de Heer 7 dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de 7e maand. Het is dus geen feest wat enkel voorbehouden is aan het volk van Israël uit het Oude Testament. Nee, het is een feest dat generatie na generatie moest worden gevierd. En toch komen we in de geschiedenis ook wel van het volk Israël ook hele lange periodes tegen dat het feest niet werd gevierd. Maar het was Gods voorschrift dat het feest van generatie tot generatie eigenlijk ieder jaar opnieuw moest worden gevierd. Het was Gods voorschrift. Vers 42. 7 dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen. Om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hun hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de Heer jullie God. Nou, deze tekst brengt ons gelijk bij de oorspronkelijke betekenis van het loofhuttenfeest. Want het loofhuttenfeest was in de eerste plaats een oogstfeest. Een feest om dankbaarheid naar God toe te betuigen. En in die zin lijkt het loofhuttenfeest ook wel een beetje op onze dankdag voor gewas en arbeid. Dus in de eerste plaats een dankfeest. Maar, zegt God dan, vers 43, het loofhuttenfeest is ook een gedenkfeest om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de Heer jullie God. Met Pesach, ook een herdenkingsfeest, wordt vooral dat moment gedacht dat het volk Israël werd bevrijd van de slavernij van Egypte. Eindelijk 450 jaar lang slavernij van Egypte. Op weg naar het beloofde land. Alleen die weg naar het beloofde land bleek uiteindelijk 40 jaar te duren. En God heeft 40 jaar lang op zo'n bijzondere manier voor zijn volk gezorgd. En het loofhuttenfeest is het feest om de kinderen en de kleinkinderen elke generatie opnieuw daaraan te herinneren. En ze moesten daarbij 7 dagen lang in een loofhut gaan wonen. Weet je wat ik zo mooi vind? Hè? Als je de instructies gaat bekijken, zeg maar de bouwvoorschriften van zo'n loofhut, dan is een van die instructies van de loofhut dat het dak zodanig moest zijn dat je er doorheen kon kijken. Je moest in alle tijden, dag en nacht, omhoog kunnen kijken. Je moest omhoog kunnen kijken om zicht te kunnen houden op de hemel. Om je blik te kunnen richten op de God van hemel en aarde. Waar komt mijn hulp? Waar komt mijn verwachting vandaan? Alleen van de Heere God. En zoals het volk 40 jaar lang in afhankelijkheid van God heeft moeten leven, is het de bedoeling dat die afhankelijkheid altijd weer ons leven kenmerkt. Of je nu wel of niet in het beloofde land bent aangekomen. Het is zo bijzonder dat we het zicht op de Heere God mogen houden. Dat we ons vertrouwen op Hem mogen stellen. Dat is de juiste focus. Zelfs als je even in de woestijn van je leven leeft. Wat mooi is, hè, de loofhut, dat zegt ook iets over wat God in ons leven wil geven. Want die loofhut is een beeld van bescherming. Het is een beeld van een schuilplaats. Een schuilplaats die God ons wil bieden voor de reis door het leven. Voor onze reis door de woestijn. Op weg naar het beloofde land. En het is ook heel mooi, hè, dat David in Psalm 27 schrijft. Het is een bekende psalm. En het begint David te vertellen dat hij door vijanden belaagd wordt. Een heel leger die trekt op hem af. En dan zegt David het volgende. Psalm 27 vers 5. David zegt het volgende. God laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. David zegt, God verbergt mij veilig in zijn tent. En welk woord wordt hier in het Hebreeuws voor tent gebruikt? Dat is het woord soeka. Het woord soeka, het enkelvoud van Sukkot, loofhuttenfeest. Dat is het woord voor tent. Dus David zegt eigenlijk van op de dag van het kwaad, op de dag van het onheil, als er gevaar dreigt, dan biedt God mij in de loofhut, in de soeka, een schuilplaats aan. God biedt mij veiligheid, hij biedt mij bescherming. En dat is de geweldige bemoediging, hè, voor ons leven hier en nu vandaag. Als we soms door diepe dalen gaan, diepe dalen waar we misschien even alles kwijt zijn. Dan wil God ons een soeka aanbieden. Een loofhut, een schuilplaats, een veilige plek. Ook voor ons, mensen die op weg zijn naar het hemelse beloofde land. Ik zei net al, ik kan vanmorgen maar een paar van die mooie highlights van het loofhuttenfeest benoemen. En een van die highlights is zeker die 7e dag van het feest. Deze 7e dag wordt als het hoogtepunt van het feest omschreven. En deze dag heeft een speciale naam gekregen, namelijk Hoshana Rabba. Hoshana Rabba, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik hoop het wel. En dat betekent letterlijk veel Hoshana's. Veel Hoshana's. Op deze 7e dag, het hoogtepunt van het feest, werd er de hele dag gezongen. Er werd de hele dag werd er gedanst en gebeden. En het woord wat er de hele dag weer klinkt, wat de hele dag voorbij komt, is Hoshana. Hoshana, zeggen ze met z'n allen. Hoshana. Dat ging zo de hele dag door. Wij zeggen zelf Hosanna. Maar weet u wat Hosanna betekent? Heer, red toch. Red toch. Help toch. En dat was het gebed op die zevende dag van het Loofhuttenfeest. Hosanna. Maar weet u waarom er zo intens werd gebeden naar de God van het leven, naar de God van Israël op die dag? Nou, u moet zich voorstellen, het was aan het einde van de lange zomerperiode, de oogst was binnengehaald en de grond was werkelijk kurkdroog. En de Israëlieten die wisten, als God ons niet opnieuw regen gaat geven, ja, dan zal er in het voorjaar geen nieuwe oogst zijn. Dus op die zevende dag aan het einde van het oogstfeest werd er gebeden, o Heer, let it rain. O God, laat het regenen. Geef ons voorspoed. Hosanna, red ons van de droogte. Wilt u ons water geven? Nou, u weet het zelf, in het Midden-Oosten draait eigenlijk alles om water. En het mooie is dat God zelf door de mond van zijn profeten heen er ook nog een andere draai aan geeft. Want op een gegeven moment gaat het niet meer om het gebed, o Heer, geef ons water voor de akkers van het land. Maar Heer, geef ons water voor onze dorstige zielen. Voor ons hart. Voor onze dorst naar u, naar de levende God, zegt David in Psalm 42. Heer, red ons. Hosanna. Dat was het gebed van die zevende dag. In latere tijden is er in Jeruzalem een uitbundig feest aan die zevende dag van het Loofhuttenfeest toegevoegd. En dan heb ik het over het waterschepfeest. En ook dit feest ging weer gepaard met grote vreugde. In de tijd van Jezus was het waterschepfeest het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest. En wat werd er dan gedaan? Nou, die priester ging vanuit de stad naar de bron van Siloam. En dan vulde die een gouden kruik met water uit die bron. En dan bracht hij dat water door de waterpoort naar het tempelplein. En vervolgens werd dat water over het altaar uitgegoten. En dit uitstorten van het water is als een gebed tot de Heere God, de bron van alle leven. Het volk was er bijeen. Ze waren aan het feest vieren. En ze riepen Hosanna, Hosanna. En dat water zuipelde langzaam weg. Dat water liep naar de ondergrondse fundamenten van de tempel. En precies over die plaats profeteert Ezechiël dat daar op een dag een tempelbeek zal ontstaan. En die tempelbeek die zal leven brengen. Die zal leven brengen op elke plaats waar het nu nog dood is. Zelfs tot in de dode zee. Er zit zoveel diepgang in dit feest. Maar hoe waren de Joden nou hierop gekomen? Nou, dat heeft alles te maken met wat we lezen in Jesaja 12. Het is een profetisch woord. En ik zeg er heel nadrukkelijk bij, het gaat over een tijd die nog komen gaat. Het gaat gebeuren. En er wordt het volgende geprofeteerd. Jesaja hoofdstuk 12, vanaf vers 3. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. De herziene Statenvertaling spreekt van de bron van heil. Op die dag zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend. Verkondig zijn verheven naam. Wat een dag zal dat zijn, zeg. Een dag vol vreugde. Water scheppen uit de bron van redding. Water scheppen uit de bron van heil. Het waterfeest, schepfeest, was nog maar een voorproefje daarvan. Het is trouwens heel mooi wat hier staat. Hè? Vers 3, vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Weet u welk woord in het Hebreeuws staat voor redding? Dat is Yeshua, Jezus. Jezus is de bron van het heil. Hij is heil. Hij is redding. Hij is Yeshua. Wat geweldig dat dit feest ons zulke mooie, diepe dingen laat zien. En eeuwenlang gebeurde het, iedere keer weer op die zevende dag van het Loofhuttenfeest, dat die priester met die gouden kruik het water ging halen en dat het waterplengoffer bij het altaar werd gebracht. En dat gebeurde eeuwenlang, elk jaar weer opnieuw, van generatie op generatie. Op die zevende dag voerde de priester het ritueel van waterscheppen 7 keer achter elkaar uit. En één detail daarbij is dat die priester bij zijn allerlaatste ronde naar die waterbron dit keer geen water verzamelde. Hij kwam terug met een lege kruik. En dat was een symbolisch bedoeld. Die lege kruik staat symbool voor de leegheid. Voor de leegheid zonder God. Want wij mensen hebben water nodig. We hebben God nodig. We hebben levend water nodig. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Op die laatste dag van het Loofhuttenfeest. In Jeruzalem, daar in die tempel. Daar komt opeens Jezus tevoorschijn. En misschien heeft u de volgende tekst nooit eerder in dit kader gelezen. Maar let op wat we nu gaan lezen. Op de laatste dag, Johannes hoofdstuk 7, vers 37. De laatste dag, het hoogtepunt van het feest. En als u de versie hier voorleest, dan blijkt heel duidelijk dat het hier over het Loofhuttenfeest gaat. Nog één keer, op die laatste dag. Het hoogtepunt van het feest stond Jezus in de tempel. En op dat moment trekt Jezus hier heel bewust de aandacht naar zich toe. En ik stel me zo voor, ik weet niet of het zo is, maar ik stel me zo voor dat Jezus dat precies deed op het moment dat die priester met die lege kruik voorbij kwam. En ik zie het helemaal voor me, die priester loopt met die lege kruik in zijn hand. Het volk ervaart die leegte, die dorst naar God. En op dat moment riep Jezus, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Wauw, hier is de bron van Yeshua, de bron van redding, de bron van heil. Hier is Jezus. En ik zei het net al, hè, al die feesten, het gaat allemaal over Jezus. Het gaat elke keer weer om Jezus, door de hele schrift heen. En Jezus laat hier zien hè, dat al die Bijbelse rituelen, die mooie dingen uit het Loofhuttenfeest, uiteindelijk allemaal naar hem verwijzen. Wat we hier zien gebeuren is eigenlijk ook een heel actueel woord. En dit is weer de betekenis van het Loofhuttenfeest voor het hier en nu, voor ons leven. Wat zijn we niet allemaal mensen die dorsten? Mensen die dorst hebben in onze ziel. Kijk, als je dorst hebt van het lichaam, dan ga je gewoon naar de kraan. Dan zet je de kraan open en dan drink je wat. Maar die dorst van ons hart, die kun je niet lessen met kraanwater. En ieder mens heeft een dorstig hart naar God. En wat er in de wereld gebeurt, is dat er voortdurend water wordt aangeboden. Je kunt de hele dag drinken, elke dag weer, elk moment van de dag. Maar ik wil daar toch één ding over zeggen. Het water wat de wereld ons biedt, of laat ik het iets concreter maken, het water wat de duivel ons biedt, dat is wel water. En dat lest misschien wel heel even de dorst, maar het is zout water. Het is zout water. En het enige effect is dat je daarna nog veel meer dorst krijgt. Je krijgt steeds meer dorst. Mensen die steeds meer moeten doen om de dorst van hun hart te lessen. En uiteindelijk loop je zo vast in het leven. Je ziet het om je heen gebeuren. Er is maar één bron. Waar werkelijk levend water te vinden is. Er is maar één bron die werkelijk de dorst van ons hart, de dorst van onze ziel kan lessen. En dat is bij de bron van de redding, de bron van het heil. Dat is de Heer Jezus zelf. Kom tot Jezus en drink dat levende water. Stop met drinken van zout water. Het geeft misschien even een kick, maar je krijgt er alleen maar meer dorst van. Kom tot de bron van Yeshua, kom tot Jezus. Maar wat bedoelt Jezus dan met dat water? Maar we lezen nog even door, dan gaan we richting Pinksteren. Johannes hoofdstuk 7, vers 39. Hiermee doelde hij op de geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Dus hier zien we dat Jezus zelf al een gedeeltelijke vervulling is van het Loofhuttenfeest. Maar er is nog meer. Maar eerst even een korte samenvatting. Het Loofhuttenfeest is dus een offer, het is ook een gedenkfeest. Een gedenkfeest om te danken voor de opbrengst van de oogst. Om terug te kijken hoe God in die 40 jaar in die woestijn trouw is geweest. En dan denk ik, God is nog steeds een God van trouw. Ook voor ons. Het Loofhuttenfeest laat ons ook zien dat Jezus de bron is. De bron waar we werkelijk levend water kunnen vinden voor onze ziel. Maar met dit feest wordt ook nog een profetische verwijzing gegeven. Naar datgene wat nog komen gaat. Nog één keer, tijdens Pesach werd het lam van God geofferd en er werd verzoening tot stand gebracht. Het is volbracht. Tijdens Shavuot werd Gods geest uitgestort. En als ik het zo mag zeggen, dat was de start van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En ik heb me afgevraagd, wat zou God dan gaan doen tijdens de viering van het Loofhuttenfeest? God heeft er duidelijk voor gekozen om stappen in zijn heilsgeschiedenis te zetten, juist op die hoogfeesten, tijdens die pelgrimsfeesten. En ik geloof dat God op een dag tijdens de viering van het Loofhuttenfeest ook weer een volgende heilige stap zal zetten in zijn geschiedenis met deze wereld. Toen ik al deze dingen de afgelopen week gewoon eens voor mezelf op een rijtje heb gezet, hè, toen ontdekte ik dat de viering van het Loofhuttenfeest ook alles te maken heeft met de bouw van de tempel. Kijkt u maar mee. In 2 Kronieken hoofdstuk 7 lezen we over de inwijding van de tempel van Salomo. Oh nee, dit hoeft u niet mee te lezen. Ik ga er alleen overheen. En we lezen hoe aansluitend aan dat inwijdingsfeest het Loofhuttenfeest wordt gevierd. En zoals het er staat, lijkt het alsof het een in het ander overloopt. Het hoort bij elkaar. Uiteindelijk wordt die tempel verwoest, het volk wordt in ballingschap weggevoerd naar Babel. En 70 jaar later komt een deel van het volk terug. En er wordt opnieuw onder leiding van Ezra de tempel herbouwd. En dan kunt u thuis in Ezra hoofdstuk 3 nalezen dat Ezra en de mannen van het volk bij elkaar kwamen om de fundamenten van het altaar te leggen. Als zijn er een eerste stap voor de herbouw van die tempel. En wat doen ze? Dan vieren ze het Loofhuttenfeest. Niet het Pascha, niet het Shavuot, nee, ze vieren het Loofhuttenfeest. Maar ook deze tempel, die tweede tempel, die is verwoest. Het gebeurde in 70 na Christus. Precies zoals Jezus het had voorzegd. Er bleef niets van die tempel over. Maar wat lezen we dan in Ezekiel 40 en in de hoofdstukken daarop? Nou, er wordt zeer gedetailleerd gesproken over de bouw van weer een nieuwe tempel, een derde tempel. En inderdaad, er komt een nieuwe tempel in Jeruzalem. En die voorbereidingen voor die bouw van die nieuwe tempel, die zijn al klaar. Die bouwtekeningen liggen al klaar. Dat is ook logisch, want die staan ook beschreven in Ezekiel hoofdstuk 40 en verder. Maar ook alle materialen liggen al klaar. Alles is klaar om die tempel te gaan herbouwen. Het enige wat nog nodig is, en dat is natuurlijk niet niks, dat zijn een paar wonderen van God om het ook politiek mogelijk te maken. Want dan moet ik gelijk denken aan die Al-Aqsa-moskee die daar nog staat. Op die plek moet die nieuwe tempel gaan komen. Maar God zal de bouw van die tempel mogelijk maken, ik geloof erin. En als je dit allemaal zo op een rijtje zet, dan geloof ik dat wij al zo ongelooflijk ver in die eindtijd zijn. Ik heb het al eens eerder gezegd en ik wil dat vandaag nog eens met grote nadruk neerleggen. Ik geloof dat de wederkomst van de Heer Jezus zo nabij is, zo dichtbij is. Maar zijn we ons daar ook echt van bewust? Of zijn we net als de mensen in de dagen van Noach? Hè? Dus ze huwen, ze worden uitgehuwelijk, ze eten, drinken. Ze leven een leven waar koning Ikke regeert. Ze zijn eigenlijk continu bezig met hun carrière. Met hun uiterlijk, met hun misschien een mooi huis, een mooie auto. Eigenlijk met van alles en nog wat. En begrijp me goed, dit gaat niet alleen over ongelovige mensen. De Bijbel roept ons heel duidelijk op, hè, om te sterven aan onszelf. Die graankorrel die moet de grond in. Maar hoe vaak is er geen sprake van een re-ik-canatie in ons leven? Ik heb er zelf nog wel eens last van, hoor. Maar let wel, we mogen niet voorbij gaan aan het feit dat we staan aan de vooravond van een heel bijzondere periode in Gods geschiedenis. De wederkomst van Jezus is aanstaande, ik geloof dat. En de vraag is, zijn we er ook echt klaar voor? Verwachten we hem ook? Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt heel veel over de eindtijd gesproken. Over hoe dat dan zal gaan. En dat er een tijd van grote verdrukking zal komen in deze wereld. En dat op een dag de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Samen met al zijn heiligen. Wauw. En dan zegt de Bijbel dat er een periode van 1000 jaar vrede zal aanbreken op deze aarde. En in die periode zal die tempel opnieuw worden herbouwd. Zacharia 14 spreekt er heel duidelijk over. Het begint met een tijd van grote verdrukking. En die laatste 3,5 jaar wordt een extreem moeilijke periode. Je leest eigenlijk van alles over in de Bijbel. Het lijkt wel alsof je naar het 8-uur-journaal zit te kijken, alleen dan nog vele malen erger. Maar uiteindelijk zegt Zacharia 14, Jezus komt terug op de Olijfberg. En moet u eens kijken wat er dan zal gebeuren. Zacharia hoofdstuk 14 vanaf vers 16. De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, nou dit gaat nog over die tijd van verdrukking, als die periode is afgelopen, zullen we jaarlijks naar de stad komen om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en dan komt hij om het Loofhuttenfeest te vieren. Ik vermoed dat er mensen onder ons zijn die heel graag eens naar Jeruzalem willen gaan om in oktober dat loofhuttenfeest mee te maken. Ik weet niet of u het wel eens hebt uitgezocht, maar in die periode zijn de vliegtickets en de hotels ongeveer 2 keer zo duur. Op dat moment wil iedereen in Jeruzalem zijn om dat feest, uitbundige feest, om dat mee te vieren. Maar dan wil ik u zeggen, heb nog even geduld. U gaat het straks in ieder geval 1000 keer meemaken. Dan trekken we 1 keer per jaar samen op naar Jeruzalem om daar het loofhuttenfeest te vieren. Dat feest van grote vreugde, om daar de Heer te aanbidden. Lieve mensen, het gaat gebeuren. Gods woord spreekt heel duidelijk over. Hè? Dan zal dat feest van de grote oogst gaan plaatsvinden. Tot slot nog iets over die 8e dag. Beetje vreemd, een loofhuttenfeest van 7 dagen, maar er wordt gek genoeg toch over een 8e dag gesproken. Direct aansluitend. En er wordt zo over gesproken dat die 8e dag gewoon bij het loofhuttenfeest hoort. Het is een feest van 7 dagen, maar eigenlijk ook van 8 dagen. We lezen hierover in Numeri hoofdstuk 39, vers 35. Numeri hoofdstuk 29, vers 35. Dan hoop ik dat ik het goed heb genoteerd. Ik heb aan de ene kant Numeri hoofdstuk 29 staan, aan de andere kant hoofdstuk 39, maar het begint in ieder geval met de 8e dag. 39, oké. Okay. Nee, de 29 is het dan, sorry. Numeri hoofdstuk 29, vers 35. Dan. De 8e dag moet er een feestelijke samenkomst zijn. U mag daar niet werken, staat er. En het was uitgerekend deze 8e dag, waarin de vreugde van het loofhuttenfeest, die eigenlijk toch al heel uitbundig was, tot een geweldige climax komt. Deze 8e dag wordt ook wel het slotfeest genoemd. Het is wederom een dag van uitbundige vreugde. Op deze 8e dag wordt de Gimsat Torah gevierd. Dat betekent vreugde van de wet. Het is de dag waarop de wet wordt gevierd. Het feest van de Torah. Op die dag vieren de Joden ook dat de 5 boeken van Mozes gelezen zijn. En na dit feest beginnen ze eigenlijk weer bij het begin te lezen uit de Torah. Dan beginnen ze weer te lezen uit Genesis en zo verder. De 8e dag was ook een feestdag voor de vervulling van al Gods beloften. En ik heb me afgevraagd, waarom nou op die 8e dag? Nou, de 8e dag heeft in de Bijbel een hele diepe betekenis. In de eerste plaats is de 8e dag een beeld van de eeuwigheid die voor ons ligt. In de tweede plaats is de 8e dag ook een beeld van iets heel nieuws. En wat lezen we? Na die periode van 1000 jaar vrede op aarde, waarin 1000 jaar lang dat loofhuttenfeest wordt gevierd en ook tot vervulling komt, wat lezen we dan? Daarna zal Satan nog 1 keer worden losgelaten en over de aarde gaan. En er zal een enorme eindclash komen tussen God en Satan. Uiteindelijk wint God, want hij heeft al lang gewonnen. En wat lezen we dan? Na deze periode breekt de periode aan van de 8e dag. Iets nieuws. Openbaringen hoofdstuk 21 vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de aarde neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een stem, luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Andere vertalingen zeggen: Gods tent is onder de mensen. En welk woord wordt hier gebruikt? Inderdaad, het is hetzelfde woord voor loofhut. Soeka. De loofhut en het loofhuttenfeest zullen dan niet meer nodig zijn. Want Gods woonplaats is dan onder de mensen. En dan lees ik verder: zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Kortom, de 8e dag is aangebroken. De 8e dag van het loofhuttenfeest, een overvloedige, uitbundige, sprankelende vreugde van God. Nog 1 keer, Pasen is vervuld in Christus. Shavuot is vervuld door de uitstorting van Gods geest. En dan Sukkot, het loofhuttenfeest. Het feest wat komende week gevierd gaat worden, eens op een dag zal ook dit feest in vervulling gaan komen. En dan zullen we tegen elkaar zeggen, inderdaad, het gaat allemaal om Jezus. Op die 8e dag mogen we eeuwig leven om te vieren bij God. En dan lezen we, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. En vandaag Vandaag mag ik in de naam van God, mijn zender, u allemaal persoonlijk uitnodigen om u voor te bereiden op dat Loofhuttenfeest. Want we hebben net gezien, iedereen is welkom. Iedereen mag dit feest meevieren. Het is voor vreemdelingen, het is voor slaven, voor zonen, voor dochters, voor weduwen, voor wezen. Niemand uitgezonderd. Dit feest is voor iedereen. Maar dan moet ik er toch wel even dit bij zeggen. De route naar het Loofhuttenfeest begint bij Pesach. Het begint aan de voet van het kruis. Willen we deel maken van deze achtste dag van God, deze eeuwige heerlijkheid die over ons allemaal geopenbaard zal worden, willen we dit geweldige eeuwige feest gaan meemaken, dan is het zaak dat het in uw leven Pesach gaat worden. Want daar begint het. En misschien zit u hier en heeft u nog nooit een keuze voor die Jezus gemaakt, dan wil ik vandaag toch zeggen, kies voor Jezus. Ga in geloof aanvaarden dat Jezus ook voor u aan het kruis is gegaan, of voor uw verzoening met God tot stand te brengen. Kies voor Jezus. Het begint met Pesach. En dan op naar het Loofhuttenfeest. Amen.